Een van de mooiste voorbeelden die ook wel redelijk toegankelijk is om te begrijpen, is het voorbeeld van Hans Bourlon, de aandeelhouder van Studio 100, het grote internationale ondertussen entertainmentbedrijf. Hans Bourlon en Gert Verhulst en volledig Studio 100 hebben in 2015, denk ik, een Duitse variant gemaakt van K3. Dus het succes van K3 wilden ze graag herhalen in Duitsland. Ze hebben drie Duitse dames gezocht. Ze hebben hun beste liedjesschrijvers opgezet, beste producer, beste marketingteam, heel veel budgetten ingestoken om de Duitse markt, die ook zoveel keer groter is dan de Vlaamse markt, om daar Weer Draai, heette die meidengroep, te lanceren. Dus ook een roodharig meisje, een blondharig en een zwartharig. Dezelfde liedjes, maar dan in het Duits vertaald. En met een hele grote marketingcampagne en ook met hun Duitse pretpark, alles erop en eraan. En helaas, na 6 maanden was het al heel duidelijk van, oh, dit brengt niet op, dit slaat niet aan op de Duitse markt. En ze hebben daar nadien, na een jaar al, denk ik, de stekker terug uitgetrokken. Grote verliezen geleden op die productie van die meidengroep in Duitsland. Maar heel snel de conclusie getrokken van, ah, de Duitse markt zal niet klaar geweest zijn ervoor. Het zal misschien toch te moeilijk geweest zijn in de muzikale genres. Maar wat bleek achteraf? In dat ene jaar dat ze dus gefaald hebben met Weer Draai, hebben ze heel veel connecties gelegd in Duitsland. Hebben ze heel veel nieuwe mensen leren kennen. Hebben ze ook een bepaalde positie nagelaten in het marketing of in de entertainment business. En vervolgens zijn ze gecontacteerd geweest, dankzij die contacten, door Nickelodeon Duitsland. Nickelodeon Duitsland was hun eerste Duitse producent die vroeg naar een remake van een Vlaams programma. En dat Vlaams programma was Huis Anubis, is in Duitsland ook vervolgens een remake van geweest en is daar een groot succes geworden.
Welkom bij Ondernemerspraat, de wekelijkse podcast voor en door inspirerende ondernemers, waarin we traditiegetrouw natuurlijk heel wat echte inspirerende verhalen delen over HR, marketingstrategieën, operationele activiteiten, teambuilding, coaching, noem maar op. Maar vandaag wil ik het hebben over een succesverhaal dat raar maar waar over falen gaat. We gaan het hebben tussen slagen en falen. En blijf zeker luisteren, want Floris Benoit die geeft op het einde van deze podcast ook nog eens dit geweldige boek mee aan een van onze Ondernemerspraatfans. Een boek tussen slagen en falen, waarin heel wat topondernemers, 8 om specifiek te zijn, hun falen tonen en ook aan jullie tonen hoe dat kan bijdragen aan een succesvol ondernemersverhaal. Wauw! Floris, ik hoop dat ik het een beetje juist heb verwoord, maar
perfect, Virginie.
Van vandaag is dat jij vooral gaat benadrukken dat mislukken, dat falen, dat niet zo erg is en net een positief deel van groei kan betekenen. Welkom.
Hallo, goeiemiddag.
Ja, heel fijn om jou hier te mogen verwelkomen. Je bent zelf oprichter van een creatief marketingbureau Studio Copain,
klopt,
waarin je vooral campagnes bedenkt. Sommigen kennen misschien Floris Benoit ook nog als Head of Creative Partnerships bij Mediahuis België. En je bent ook docent geweest aan Hogeschool Vives. Dus welkom aan al die studenten die ondertussen ook als ondernemer onze podcast beluisteren. Floris, ik heb voor jou een tweede zeer interessante studiogast, namelijk dat is Rob Kuivers, de zaakvoerder, oprichter van Creative Digital Agency, een bureau dat vooral gespecialiseerd is in het begeleiden van KMO's in digitale strategieën. Rob, ik kan me inbeelden dat jij ook in je klantenbestand heel wat KMO's hebt die struggelen met slagen, falen. Mm-hmm. Dus ik zou misschien willen beginnen. Wat betekent slagen, wat betekent falen voor jullie, Floris?
Dat is een hele goede vraag, Virginie. De aanleiding van het boek is letterlijk het feit dat er bij ondernemers en tussen ondernemers heel veel gesproken wordt inderdaad over het slagen.
Successen.
En meer unicornbedrijven, bedrijven die meer dan 1 miljard euro waard zijn, ook Belgische bedrijven, waardoor dat er een hele grote groep van ondernemers, die eigenlijk dagelijks ook met hun twee botten in de modder staan, dagelijks ook geconfronteerd worden met fouten die gemaakt worden, problemen, personeelverloop, personeeltekort. Maar die zaken had ik zelf gedetecteerd als te weinig besproken worden. Dus vandaar misschien al meteen het begin waarom het boek gepubliceerd is, waarom ik die 8 ondernemers heb geïnterviewd. En wat blijkt uit al die gesprekken, dat slagen en falen voor iedereen anders is en ook iets persoonlijk is. De enige constante die ik gevonden heb op vlak van falen, is de constante van schaamte. De schaamte blijkt een heel belangrijke factor te zijn in het gevoel van falen. En ook dat is opnieuw iets heel persoonlijk. Wat voor Rob falen betekent, zal voor mij wellicht iets anders zijn. Dus ja, wat falen precies betekent, dat is vaak door schaamte doordrongen. En wat slagen betekent, dat is voor iedereen anders. Voor mij bijvoorbeeld is slagen als ik gelukkig ben. Ja. En gelukkig zijn is niet hetzelfde als veel geld verdienen of veel winst maken. Of om 100 mensen in uw team te hebben. Dus dat is misschien al een eerste introductie op de twee begrippen.
Dat vind ik al een heel interessant. Ik kan me daar wel in vinden. Hoe zie jij dat, Rob? Sta je er soms bij stil als ondernemer, vraag ik me dan af. Want ik kan me inbeelden, Floris staat daar bij stil. Die heeft daar een boek over geschreven. Maar jij als ondernemer, sta je daar bij stil?
Ik sta er zeker wel bij stil. Op zich ook wel, omdat we elke dag toch wel... En in de diepte ook wel gesprekken doen met ondernemers. En dan merk je wel heel erg... dat heel veel ondernemers, ook door hun zakelijke partners, ook niet door uitgedaagd worden. Heel vaak hebben ze wel gesprekken, bijvoorbeeld één keer per jaar met een boekhouder. Dat zijn ook niet zo diepgaande gesprekken. En als wij dan op zoek gaan van, oké, goed, wat zijn de doelstellingen van onze klant? Want oké, ze komen niet voor niks naar een marketingbureau. Dan moet je ook wel die gesprekken durven te voeren. Hè? Van oké, waar wilde dan naartoe? Of waar wilde net van weg? Want daar kunnen ze dan begeleiden. En voor mijzelf denk ik dat het helemaal klopt wat Floris zegt. Ik denk dat het heel persoonlijk is. Voor mijzelf was slagen. Ik zie het potentieel in mijn eigen ondernemerschap. Ik zie het potentieel in Creatic. En voor mij is het slagen als ik dat potentieel eruit kan halen. En dat is eigenlijk voor mij is elk jaar. Elk jaar pak ik einde van het jaar... samen met mijn coach Dominique doen we al jaren dat we een paar dagjes weggaan. En dan ga ik eigenlijk, dat doen we in december. Dan kijken we eigenlijk naar mijn potentieel als ondernemer. Oké, wat is het potentieel als ondernemer wat ik komend jaar heb? Welk potentieel wil ik uit mijn eigen gaan halen? En dan kijken we ook naar de organisatie. Met Dominique doe ik dan naar het team. En met strategische coaches en consultants kijken dan een keer wat is het potentieel wat wij uit onze eigen organisatie kunnen gaan halen. Natuurlijk, op lange termijn, we willen over 10 jaar staan, maar eigenlijk per jaar kijken we toch wel heel erg, oké, welk potentieel willen we het komend jaar uithalen? En als het einde van het jaar dat potentieel heb kunnen bewerkstelligen, zo, dat voor mij slagen.
Ja, ja.
En zo dat falen zit bij mij niet in van, een medewerker die we niet kunnen aantrekken, of die we niet kunnen houden, of een klant die we verliezen. Want ik denk dat als je dat als falen moet gaan zien, dan moet je heel rap stoppen met ondernemerschap, want... Ik denk de definitie van ondernemerschap is een ondernemer die een mindset heeft gecreëerd bij zijn eigen, die op een positieve manier met zoveel mogelijk problemen om kan gaan elke dag. Die kan denk ik het verste geraken, want anders dan is dat een limiet. Maar vanaf het moment dat ik zie, dit potentieel zit in mijn eigen ondernemerschap of in de organisatie en een jaar later zou ik dat niet eruit hebben kunnen halen, dat zou bij mij wel zuur zijn.
Oké. Okay. Goed.
Dus ik denk dat ik dat eerder als falen
zou zeggen. Maar ik vind het ook wel heel interessant hoe je dat toelicht. Hè. Je hebt helemaal gelijk, Floris. Iedereen ziet dat anders en over iedereen gesproken. Ja, fantastische namen natuurlijk op de cover van je boek. Hans Bourland, Christian van Tilo, Nele van Damme, Inge Geerdens, Marianne de Niel, Jonathan van den Broek, we hebben Dieter Veulemans, we hebben Bushra Hassassi, voor degenen die ze misschien niet zouden kennen. Zeker de moeite om te googlen. Fantastische ondernemers. Hoe ver krijg je die mensen, denk ik dan, Floris, om een boek te schrijven wat over mislukkingen en falen gaat?
Ja, verrassend makkelijk, Virginie. Ik dacht ook, we gaan enorm moeten mensen gaan begeleiden in waarom dat we dit boek brengen. We gaan vertellen dat we zeker niet op zoek zijn naar sensatie, maar naar oprechte verhalen. Maar eigenlijk al die bezorgdheden die ik zelf had tijdens de zoektocht, bleken helemaal onterecht. Want de 8 mensen die in het boek staan, die zijn ook allemaal... vanaf de eerste keer eigenlijk positief bevestigd. Ofwel telefonisch, ofwel via mail. Maar bon, die waren allemaal enthousiast en het waren ook allemaal mensen waarbij dat dezelfde perceptie leefde dat er tussen ondernemers te vaak successen worden gevierd en over falen wordt niet gesproken. Dat ook wel soms kan eenzaam zijn voor veel ondernemers. Dus iedereen was eigenlijk meteen into deelnemen.
Ja, of een beetje dat schaamtegevoel van ja... Ik moet hier toch wel falen durven toegeven. Vandaar dat ze er... Hè, wordt er tussen ondernemers veel gesproken op netwerkevents over falen? Ik denk het niet. Hè. Is daar
denk dat op zich wel steeds vaker gebeurt.
Ja,
dat wel.
Ja. Dat hoor ik wel. Ja,
dat er daar van stijgende bewustwordingen is.
Ja, bewustwording, ook meer ruimte om rond mentale problemen van ondernemers, al dan niet, of van werknemers, te kunnen praten. Dat is wel een positieve tendens die we merken. Maar in C zit nog altijd de successen natuurlijk die... En op netwerkevenementen is vaak de vraag van hoeveel omzet draai je en met hoeveel mensen ben je. Als de succesindicator, dan wordt nooit gevraagd van hoeveel keer heb je slaag gekregen afgelopen jaar en terug kunnen rechtveren. Wat dan misschien wel nog een belangrijkere indicator zou kunnen zijn. En duurzamer ook. Ja.
De veerkracht. De geluksbarometer, zoals je het zelf zei. Ja, vanwaar de keuze voor deze 8 ondernemers?
Deze 8 ondernemers zijn gekozen geweest uit een longlist die we hadden samen opgesteld met de uitgever. En waarom deze 8? Ja, je zoekt altijd ergens een verspiegeling van de maatschappij. Dus mensen met verschillende achtergronden, verschillende studies, verschillende leeftijden, verschillende geslachten, verschillende type bedrijven. En het is een hele leuke mix geworden, of een hele interessante mix, vind ik zelf, van bedrijven die ook bij mij persoonlijk wel waar ik wel wat affiniteit mee heb. Mediabedrijf, entertainment, en maar evengoed food and beverage. En dan Milo, Jonathan van den Broek, onze internationale ster, muzikale ster. Dus het is voor elk wat wils. En op die manier probeer ik het ook wel laagdrempelig te houden natuurlijk voor de lezer.
Je gaat van vleesindustrie tot muziek. Je zei net, Rob en Virginie, de rode draad is schaamte. Dat is het woordje wat we associëren, ja. Of de ondernemers althans.
Ja.
Met Vaal, wat kan je nog delen? Welke gelijkenissen gaven ze nog aan?
Ja. Het meest belangrijke punt in die schaamteverhalen is het feit dat schaamte altijd een negativiteit veroorzaakt op het probleem die er al is. Ja. Dus je hebt bijvoorbeeld al financiële problemen. En in plaats van hulp te zoeken, zorgt de schaamte ervoor dat je verlamd wordt en dat je eigenlijk te laat hulp gaat zoeken, waardoor het probleem, die cashflow-problemen bijvoorbeeld, of financiële problemen, dat die nog langer blijven hangen. En dat de kans dan op een faillissement nog groter wordt, omwille van die schaamte. Dat blijkt uit verhalen van bijvoorbeeld Bushra Hashassi, die letterlijk een faillissement achter de rug heeft van haar truckwash. Dat is een carwash voor vrachtwagens, voor trucks. Die heeft te laat hulp gezocht. En toen dat ze uiteindelijk zover was om toch hulp te zoeken, zat ze al te ver in de schulden en is het bedrijf ook failliet gegaan. Heeft ze nadien kunnen heropkopen in een verkoop en haar eigen bedrijf terugverkocht en nu een bloeiende zaak aan het uitbouwen. Maar schaamte is wel echt iets dat kan verlammen en die ook de mentale zwaarte voor de ondernemer nog zoveel versterkt. Dus ik denk, moest iedereen wat kunnen werken, alle ondernemers kunnen werken aan hun schaamte, dat we al een stapje dichter bij een mooiere wereld zouden zijn. Ja.
Ja, hoe kunnen we daaraan werken? Buiten dan natuurlijk via onze podcast duidelijk maken dat je je niet moet schamen. Dat het misschien soms goed is om te sparren en ook een beetje op elkaar te durven spelen. Van ja, gaat misschien nu niet zo goed tegen conculega's zelfs. Of hoe kan je aan die schaamte werken? Hebben jullie daar al...
Ja, er zijn 3 manieren die ik gedetecteerd heb die zouden kunnen helpen. En dat is 1, het herdefiniëren van het woord falen. De definitie van falen is iets dat heel hard een negatieve connotatie heeft en die heel zwaar weegt ook. Laat staan een faillissement, dat is ook zoiets. Een ondernemer die een faillissement heeft in België,
in België, want als je kijkt naar Amerika, alle grootste der aarde, hebben heel wat mislukkingen achter de rug.
Inderdaad, en daar zou zelf een faillissement een soort van extra waardering zijn op je cv, wordt gezegd in Amerika, om de volgende keer te weten wat je niet meer moet doen. Ja. Maar het herdefiniëren is een belangrijke, omdat bij ons falen vaak een eindpunt is, of het probleem. Blijkt uit heel veel onderzoeken en ook uit bepaalde groeimodellen van bedrijven, dat eigenlijk iedere nieuwe groeifase van een bedrijf voorafgegaan wordt door een crisis. Door falen van management, falen van personeel, falen van processen. En het zit hem net daarin. Wij kijken ernaar als in een bepaalde fase wordt afgesloten met een crisis, maar je kunt ook anders perciperen dat die crisis noodzakelijk is om te kunnen doorgroeien naar een volgende fase in je groei. Mm-hmm. Dus dat is punt 1, het herdefiniëren. Punt 2 is dan die schaamte voorbij gaan. Dat kan door bijvoorbeeld het bespreekbaar te maken op de vloer. Waarom wordt er iedere week waarschijnlijk hier ook bij de vrienden van Createc?
Ja.
Waarom wordt er hier wel iedere maand een meeting gehouden met de omzetten die gehaald worden en de deals die geclosed worden? Waarom, ik weet niet wat zo is natuurlijk Rob, dat weet jij, kan ik niet over oordelen. Misschien is er ook wel ruimte om in de wekelijkse, maandelijkse overlegmomenten iets te brengen rond wie heeft afgelopen week een fout begaan en wat hebben we eruit geleerd. Dus het cultiveren van die fouten En het bespreekbaar maken is een essentieel onderdeel in het falen gaan herpositioneren en herdefiniëren.
Ja, dan denk ik dan wel dat je de juiste gas aan tafel hebt, want Rob, je zet heel erg in op een open feedbackcultuur, een open communicatiecultuur in je bedrijf, maar dat doen er denk ik maar weinig.
Ik denk dat op zich, hij klopt helemaal. Dat zeg ik ook heel vaak. Hoe ik win tegen een team, het kan nooit niet lastig worden als er fouten gemaakt worden. Maar wel als we uit de fouten niet leren. En daar zit het me eigenlijk in. Dus vanaf het moment dat je gewoon openheid hebt en transparantie van, oh, er is iets fout gelopen en iedereen voelt ook wel de veiligheid. Want dat is heel belangrijk. Ik denk dat je het ook wel gewoon als organisatie moet faciliteren. Dus wij doen er 2 wekelijks een check-in met een coach. Dat net die zaken boven water komen. Hè. En nu intussen moet ik zeggen, dat doen we al 6 jaar heel consistent. En nu is het gewoon, vanaf het moment dat er fout gebeurt, dat een teamlid ook gewoon meteen kan zeggen tegen een collega. En als er dan de mindset er is dat we daar eigenlijk constructief samen naar gaan kijken, van oké, wat is er nu fout gelopen? Nu kunnen we gaan zorgen, wat kunnen we hieruit leren? Soms is het een proces aanpassen. Soms is die klant beter leren kennen, want klantbehoeftes veranderen ook continu. Heel vaak is het gewoon learning and development. Oké, goed, waar moeten we als team weer mee aan de slag? Waar moeten we weer extra op gaan trainen? En als we dat oppakken en we gaan ermee aan de slag, dan gaat daar die negatieve connotatie rond fouten maken, dat gaat dan op een gegeven moment ook weg. Dus ik denk dat ook gewoon de definitie van de groeimindset is, als je dat in de organisatie kunt brengen. Net toen ik Floris hoorde, ik heb laatst een podcast gehoord, en die vond ik eigenlijk wel heel erg goed, daar ging op een gegeven moment over uit van, chaos is eigenlijk een transformerende kracht. Hè? En problemen en negativiteit is een beperkende kracht. En heel vaak doen we dat met elkaar, denk ik, voor mij was het heel herkenbaar, heel vaak doen we dat op één hoop gooien. Hè? Vanaf het moment dat er ergens een crisis is, in een bedrijf, en dat kan zijn van, oh, in één keer hebben we een periode dat klanten in één keer niet meer content zijn, of we hebben in één keer een periode dat er in één keer heel veel fouten worden gemaakt, of we hebben in één keer een periode dat leiderschap niet meer op niveau is. Heel vaak beginnen we daar negatief naar te kijken, zien we dat als een probleem. Terwijl, ja, ik denk dat je eerder moet kijken, oh, dat is even chaos. Hè? En ik merk, als je elk jaar 20-30% groeit, herkennen ze elk jaar minstens 1-2 momenten dat het even chaos is. En de ene keer is dat op leiderschapsniveau, en de andere kant is dat weer eens op procesniveau, naarmate die organisatie snel groeit. En dan denk je dat van natuurlijk uit dat je ziet, oh, problemen. En dan ga je daar automatisch negatief naar kijken. Maar als je dat gewoon ziet, oké, dat is chaos, moeten we even accepteren. Maar die chaos is eigenlijk een transformerende kracht. En onze organisatie vraagt nu even voor andere structuren. Die vraagt nu eventjes dat we nu even in alle openheid gaan kijken. Oké, waar lopen we nu tegenaan? Wat kunnen we eruit leren? En als je dan zo naar chaos kijkt, denk dat je dat in een privéleven ook wel soms eens een keer kunt meemaken. Dat het eventjes wat minder smooth loopt. Oké, er is even chaos. Maar als je dan er gewoon met het geloof kunt kijken. Oké, dat is eigenlijk positief. En dat wil zeggen, het proces heeft nou transformatie nodig. Dan gaat het dat denk ik ook anders moeten gaan bekijken. En dan gaat het eigenlijk zo'n beetje neerkomen wat je nu net zegt. Dan gaat het eigenlijk van een leiderschapsteam, van een management, van een eigen ook, ja, ook wel verwachting hebben van oké, bekijk dat nu eens positief. En met de lessen die je daaruit kunt trekken, dan moet je gewoon mee aan de slag gaan. En dan kun je ook weer naar de volgende groeifase gaan.
Ja. Nu, het klinkt allemaal heel logisch, maar durven mensen, ik heb het nu niet over de ondernemers, maar als je een team aanstuurt, je bent een bedrijf, KMO, ja, durven die werknemers wel fouten toegeven? Zit daar ook verschillende niveaus tussen topmanagement, ondernemer zelf of de werknemers op de vloer? Hoe creëer je zo'n cultuur?
Ja.
Want als iedereen begint te falen, gaat je bedrijf natuurlijk ook niet lang.
Nee, inderdaad. Dus, ja. Het falen is zeker niet iets wat dat ik... Dat is ook niet de doelstelling van het boek, om het falen te gaan vieren. Maar wel om het falen bespreekbaar te maken en daardoor de negativiteit en de zwaarte van het woord weg te halen. In het begin van het boek interview ik ook professor Peggy de Prins, die professor is aan de Antwerp Management School. En die heeft onderzoek gedaan naar taboes op de werkvloer. En blijkt dat taboes op de werkvloer heel breed zijn. En dat er ook nog altijd heel veel taboes zijn. Zeker in Vlaanderen zou dat blijkbaar nog vaker voorkomen taboes op de werkvloer dan in andere landen. Loon bijvoorbeeld is zo'n taboe. Maar ook het durven toegeven van fouten. Dat lukt onderling, blijkt uit dat onderzoek. Onderling lukt dat goed tussen collega's. die ook misschien hiërarchisch wel op dezelfde niveaus staan, naar leidinggevende toe heel veel moeilijker. En hoe hoger de hiërarchie in het bedrijf en hoe hoger je zelf zit in je positie in het bedrijf, hoe moeilijker dat het is om fouten nog toe te geven. En vermeld ik ook in mijn keynote bijvoorbeeld, als de heersende cultuur is van ofwel word je gegeten, ofwel moet je zelf opeten, dan hoe meer die zwart-wit verhouding in bedrijfscultuur, hoe moeilijker dat is voor mensen om daartussen te kunnen toegeven dat ze fout maken. Dus het start echt wel bij die cultuur, en die cultuur wordt nog altijd gezet door de mensen, maar in C altijd door de zaakvoerder, de ondernemer, het managementbestuur. En dat is op dit moment nog altijd work in progress in Vlaanderen. Ja. Ja,
dus people management moeten we nog wat op inzetten. Geef nu zo'n een concreet voorbeeld waarin je echt falen kan als hefboom gebruiken voor successen.
Ja. Een van de mooiste voorbeelden die ook wel redelijk toegankelijk is om te begrijpen, is het voorbeeld van Hans Bourlon, de aandeelhouder van Studio 100, het grote internationale ondertussen entertainmentbedrijf. Hans Bourlon en Gert Verhulst en volledig Studio 100 hebben in 2015, denk ik, een Duitse variant gemaakt van K3. Dus het succes van K3 wilden ze graag herhalen in Duitsland. Ze hebben 3 Duitse dames gezocht. Ze hebben hun beste liedjeschrijvers opgezet, beste producer, beste marketingteam, heel veel budgetten ingestoken om de Duitse markt, die ook zoveel keer groter is dan de Vlaamse markt, om daar Weer Draai, heette die meidengroep, te lanceren. Dus ook een roodharig meisje, een blondharig en een zwartharig. Dezelfde liedjes, maar dan in het Duits vertaald. En met een hele grote marketingcampagne en ook met hun Duitse pretpark, alles erop en eraan. En helaas, na 6 maanden was het al heel duidelijk van, oh, dit brengt niet op, dit slaat niet aan op de Duitse markt. En ze hebben daar nadien, na een jaar al, denk ik, de stekker terug uitgetrokken. Grote verliezen geleden op die productie van die meidengroep in Duitsland. Maar heel snel de conclusie getrokken van, de Duitse markt zal niet klaar geweest zijn ervoor. Het zal misschien toch te moeilijk geweest zijn, de muzikale genres. Maar wat bleek achteraf? In dat ene jaar, dat ze dus gefaald hebben met Weer Draai, hebben ze heel veel connecties gelegd in Duitsland. Hebben ze heel veel nieuwe mensen leren kennen. Hebben ze ook een bepaalde positie nagelaten in het marketing of in de entertainment business. En vervolgens zijn ze gecontacteerd geweest, dankzij die contacten, door Nickelodeon Duitsland. Nickelodeon Duitsland was hun eerste Duitse producent die vroeg naar een remake van een Vlaams programma. En dat Vlaams programma was Huis Anubis, is in Duitsland ook vervolgens een remake van geweest en is daar een groot succes geworden. Nu, daar stopte het niet. Dankzij het grote succes van het Huis Anubis in Duitsland bij Nickelodeon is ook Nickelodeon Amerika gezien van, dat is een groot succes. En hebben ze ook nog een Amerikaanse remake gemaakt. En die Amerikaanse remake is tot op vandaag, 2025, nog altijd het grootste internationale succes ooit voor Studio 100. En dat is allemaal gestart door het falen van de Weer Draai. Komt daar toch vroeg of laat iets positiefs uit. Dus een heel mooi verhaal van slaag krijgen, opnieuw rechtstaan, en dan het zelf beter doen dan dat je het ooit voor ogen had in het begin.
Ja, ze zijn nu misschien succesvoller met Amerika en Huis Anubis dan Weer Draai.
Dat ze ooit met Weer Draai zouden kunnen geweest zijn zelf. Dus zo zie je maar dat het ook op die manier kan gezien worden. En Weer Draai wordt niet meer gezien als een grote flop. Nee, dat was het begin. Het zaadje om vervolgens te kunnen doorgroeien op internationaal niveau.
Mm-hmm. Floris, nu begrijp me niet verkeerd. Kan dat ook als je niet genoeg buffer hebt? Ik kan me natuurlijk inbeelden. Ja. Je zegt grote verliezen geleden. Niet iedereen heeft die veerkracht of die weerbaarheid. Dus
klopt.
Welke tips heb je daar dan voor? Want
ik denk dat het altijd aan een goede huisvader is, de zaakvoerder dan, de aandeelhouders, om te beslissen, als we een risico nemen, als we een investering doen in nieuwe producten, in extra mensen, dat risico wel altijd moet berekend zijn. Als het helemaal fout afloopt, dat het ook niet het einde van je bedrijf mag betekenen. Ja. Soms gebeurt dat wel, maar dan nog heb je kredietenopties, heb je als ondernemer wel een heel breed gamma aan opties als je in problemen zit. Maar laat het vooral vermijden dat je in die problemen komt. Als je geen miljoenen op de rekening hebt, geeft ze dan ook niet uit, zou ik zeggen. Ja. En als ze wel het uitgeven, dan moet je op zijn minst zorgen dat je een krediet hebt met een goed businessplan die dat kan terugbetalen op termijn.
Ja. Rob, als je dit zo hoort, we hebben het hier vooral falen door een bepaald risico te nemen. Hoe zie jij dat falen inherent? Hè? Wat losstaat van nieuwe projecten durven nemen of zo?
Ik denk de ondernemer per definitie risico nemen is. Hè? Dus dit is nu eigenlijk een mooi een mooi project naar buiten toe, een nieuwe doelgroep, een nieuwe marktsegment gaan betreden. Ik denk dat dat ook wel een van de grootste risico's is die je kunt nemen als ondernemer. Natuurlijk, zo'n Studio 100 heeft de slagkracht. Hè? Ja. Dus daarom dat die ook wel de risico dan ook durven te nemen. Ook al hadden ze dit natuurlijk niet verwacht. Denk als we een beetje gaan kijken naar de luisteraars van deze podcast. Hè, is dat natuurlijk een mooi inspirerend verhaal. Maar als je gaan kijken, goh, wat heeft dat voor mij van toepassing? Ja, voor een KMO is een kleiner project, kan minstens even risicovol zijn. Ja, hè? Ik wil zeggen, dat in plaats van over miljoenen euro's investering praten we dan over tienduizenden of honderdduizenden euro's investering. Maar dat kan evenveel impactvol zijn. Dus ik denk dat de les evenzeer te nemen is van inderdaad van tevoren heel goed na te gaan denken van oké, goed, wat is potentieel, hè, wat eventueel te winnen is? Zet dat langs het risico wat je neemt. En zeker als je zo'n risico pakt, een volledige nieuwe markt, ja, dat is echt letterlijk alles of niks. Ofwel slaat het aan, ofwel slaat het niet aan. Ja, dan moet je dat ook gewoon volledig kunnen dragen. Dus ik denk dat daar eigenlijk gewoon die overweging gewoon heel cruciaal is. En voor de verder rest denk ik dat voornamelijk in dit geval heel erg heeft te maken met de mindset. Denk met falen. Is denk ik dat voornamelijk de mindset van de ondernemer daar het belangrijkste in is. Want vanaf het moment dat je voelt van, oh, dit project, het draait niet uit zoals we gehoopt hadden, dan denk ik dat het dat heel natuurlijk is dat je meteen in negativiteit gaat en dat je op dat moment andere opportuniteiten ook niet meer gaat zien. Dus op dat moment, als Hans Borlaug in de negativiteit was gegaan, dan had hij zijn netwerk opgestookt. Had je daarna geen kansen van gekregen. Had je daarna eigenlijk alle contacten die je gelegd had en de ogen die ze toch wel geslagen hadden, als ze niet goed hadden gecommuniceerd naar de pers, ja, dan hadden ze geen goede indruk nagelaten. Was hun autoriteit en reputatie beschadigd geweest. Dus gewoon het feit dat die mindset sterk genoeg is om ondanks tegenvallende resultaten toch in de positiviteit te blijven, ik denk dat eigenlijk de key is in heel veel situaties.
Kunnen we daar ook iets aan doen als maatschappij? Ja, zo'n boek draagt natuurlijk bij, hè? Tot het zien van falen als slagen achteraf. Maar kunnen we nog iets doen? Is ons onderwijs, sta je er soms bij stil, Floris, van wat kunnen we in de maatschappij doen?
Ja, ik ben heel blij, Virginie, dat je spontaan zegt het onderwijs bijvoorbeeld. Ja. Ik ben opgegroeid in Zuidwest-Vlaanderen, waar het motto vooral is, blijf doorwerken, ook al als je mentaal niet zo goed voelt. De werkloosheid ligt historisch laag in Zuidwest-Vlaanderen, maar de zelfmoordcijfers liggen ook het hoogste van Hans-Vlaanderen bijvoorbeeld. Ik zeg niet dat dat één op één met elkaar gelinkt is, maar het zegt wel iets over de sfeer die er heerst bij heel hardwerkende groepen en bevolkingen. En laten we vooral Vlaanderen als één geheel nemen in dit verhaal. Maar in school, ja, ik kon als kind de R niet uitspreken. Dus ik heb logopedie gevolgd voor de R. Op een bepaald moment had ik problemen met Frans. Ik heb wat bijles Frans gekregen in het middelbaar. Maar leren omgaan met mijn mentale capaciteit, omgaan met problemen, de eerste keer liefdesverdriet, niet slagen voor een examen bijvoorbeeld, daar was nergens ruimte voor. Daar was geen enkel vak die daarop inspeelde. Gelukkig ondertussen zijn daar stappen in gezet geweest. Dat is ook al jaren terug van mij. Maar ik denk dat uiteraard het start bij de opvoeding, het start bij het onderwijs. Het start bij het onderwijs, dat moet bespreekbaar maken. En die ook mensen in economische opleidingen moet opleiden om ook met het mentale stuk te leren omgaan. Ik zag bij Mediahuis jonge afgestudeerden binnenkomen met grote ambities om de wereld te verbeteren, om marketing te gaan doen, om sterker te worden en om manager te worden, schoolverlaters. En binnen de x aantal jaren, van burn-out tot oververmoeid tot ik wil weg uit de sector. En dat komt omdat we toch niet helemaal erin slagen als maatschappij om afgestudeerden in de maatschappij te zetten met de juiste verwachting. Dus daar is echt nog, wat mij betreft, nog heel veel werk aan de winkel. Ja.
Dat is ook, ik zet daar heel erg op in met mijn kinderen. Ik vind dat traject heel belangrijk. En als ze dus wat minder doen, dan is mijn eerste zin altijd, ja, dat is goed. Dat is ruimte voor verbetering.
Ja.
Maar goed, ik vind zelf dat onze maatschappij daar veel te weinig bij stilstaat. Hè?
Mm-hmm.
Rob, jij als ondernemer doet dat wel, denk ik. Hè? Jouw team toch proberen te coachen.
Ja, het is gewoon als ondernemer heb je daar ook gewoon heel grote groeistappen in moeten zetten. Ik denk nou aan een voorbeeld, wat misschien eigenlijk wel heel concreet is. Kijk, je start gewoon, ja, ik denk walk the talk. Als vanaf het moment dat je als ondernemer je eigen fouten niet kwetsbaar durft toe te geven aan een team, je wil het tegelijk halen, ja, we kunnen dan verwachten dat het team open hun fouten communiceert. Dus denk daar al walk the talk in. Anderzijds ook gewoon heel erg, toch wel bewust, met je eigen mindset bezig zijn van oké, hoe gaat het? Probeer het toch altijd bewust op een positieve manier met fouten in de organisatie om te gaan. Dus bijvoorbeeld, kijk, Lorien is nu hier marketingmanager. Ik denk dat die nu 4,5 jaar bij Cretic werkt. Die werkt hier een paar maanden. En op een gegeven moment had ze echt wel een grote fout gemaakt. Hè? En inhoudelijk in een case met een klant. Ja, goed, van eerdere werkervaringen. Van, oh, ik moet dat oplossen. Ik heb er hulp nodig, maar ik ga alles behalve naar de baas. Hè? En op een gegeven moment dan heeft ze dan Wim, die nou intussen operationeel manager is, heeft ze eigenlijk aangesproken van, goh, hè, die was net die dag thuis, berichtje gestuurd, dit is er gebeurd, wat moet ik daarmee doen? Ja, ga naar Rob en dan die helpt jou wel. Ja, nee, maar kunnen mij nou niet helpen? Ik wil liever tegen Rob gaan zeggen dat ik het opgelost heb, dan dat ik hulp nodig heb. Ja, nee, dat is niet de creative way. Je gaat gewoon naar Rob toe en er is niks aan de hand. Het enige waarop je wilt zien, is dat je ownership hebt. En dat je zelf bewust bent, ja, dat het niet niks is wat er nu gebeurd is. Oké, met een heel klein hartje naar mijn bureau gekomen. En dan is het natuurlijk wij kunnen reguleren. Want op dat moment, ja, dan is het denk ik heel natuurlijk, als je daar niet bewust mee bezig bent, zeg, goh, hoe kan dit nu gebeuren? Terwijl, ja, ik zie op dat moment een medewerker staan, die ik zie gewoon, oh, die heeft daar wat gedaan. Ze is heel erg bewust dat ze ten volle verantwoordelijk is voor die fout. Ze stelt er eigenlijk kwetsbaar op. Dus op dat moment kunnen als zaakvoerder niet anders dan gewoon te zeggen van, oké, we gaan dat samen oplossen. Ik sta op, we gaan dat samen oplossen. En dit verhaal nu, ik denk dat ze dat zelf afgelopen 4 jaar al 20 keer verteld heeft. Dus als er een check-in moment is hier met het team en dat iemand even in zijn faalangst gaat, het soms ook moeilijk krijgt, hè, dan even tijdens een sessie, dat ze dit vanuit haar eigen beleving en emotie vertelt om eigenlijk een ander teamlid te coachen. Van oké, laat die gedachten los. Ik heb dit zelf hier ervaren en zo is dat toen verlopen. En ik denk dat dan is het echt een cultiveren. Maar het start wel van oké, hoe gaat het als leider, als zaakvoerder zelf met zo'n situatie om? Wat niet gemakkelijk is, hè, maar je staat zelf ook elke dag onder gigantische druk. En het laatste wat je wilt is dat er fouten richting de klant gebeuren. Mm-hmm. Anderzijds, oké, uit die fouten leren we. Mm-hmm. En als er geen fouten gebeuren, ja, dan kan de organisatie ook niet verbeteren.
Voilà, ruimte voor verbetering. Floris, jij stuurt ook een heel team aan. In dit openhartig gesprek, logisch dat ik jou ook de vraag stel, bij Studio Coppa heb je zelf al eens een moment ervaren van, ja, hier ben ik toch wel wat gefaald? Of?
Ja, zeker. Ik denk dat ik dagelijks fouten maak, moest je het aan mijn team vragen. En dat ik dat zelf ook wel voel, dat je iedere dag misschien wel een keer iets doet dat je denkt van, dat had ik anders kunnen doen. Ja. Maar vaak starten met de context en op dat moment probeer je het beste te doen met de middelen die je hebt. Desondanks gebeuren er zeker fouten en ik herken wat mijn collega Rob zegt. Het laatste wat je wilt is dat er fouten richting de klanten gebeuren. Maar ook dat gebeurt. We hebben een heel groot stuk, een belangrijke pool bij Studio Coppin is digital advertising. Ja, het is al gebeurd. Ik herken het niet graag, of ik geef het niet graag toe, maar dat is ook een stuk van het proces natuurlijk. Okay. Het is al gebeurd dat campagnes niet hebben aangestaan als ze moesten aanstaan, of net te lang hebben aangestaan, waardoor je er wel wat centen verliest. En als je dat dan als ondernemer ziet, dan beseft de één, oké, het is financieel natuurlijk een probleem, want je hebt een paar duizenden euro's te veel uitgegeven dat je moet vergoeden. Maar vooral, ja, je komt daar niet mega professioneel mee naar buiten natuurlijk. Dat is niet oké dat dat gebeurt, maar het gebeurt wel. En het is menselijk. Dus dat zijn voor mij wel de momenten geweest waarop ik door had van, oké, op dit moment zal ik het verschil moeten maken door mijn aanpak. En het start altijd met incasseren. En zoals dat Rob ook aangaf, je had het zo mooi verwoord, het ownership van het probleem, gewoon toegeven en niet proberen te wijzen van, ah, maar ja, hadden jullie dit gedaan, dan had dat misschien niet gebeurd. Ja. Dat doet er allemaal niet toe. De fout lag bij ons en die moet je kunnen erkennen. Die geven we toe. We geven aan wat dat we van actie ondernemen om het te voorkomen. En dan tenslotte ook vaak een stuk compensatie, toch zeker als het over centen gaat, die de deur zijn uitgeschoten, dan moet je dat op zijn minst wel kunnen compenseren. Ja,
ja want het gesprek gaat vooral natuurlijk over tussen slagen en falen als ondernemer, maar die ondernemer is ook een persoon met een gezin en een relatie. Ik zou zelfs dat durven vertalen naar het privéleven van de ondernemer. Dat is heel mooi. Wat je allemaal zegt, wat ik ook heel interessant vond, Floris, is dat je zei, Goh, dat zou eigenlijk op een cv mogen staan, want de personen die al gefaald hebben in hun leven weten heel goed wat ze net niet meer willen of niet meer willen meemaken. Rob, jij als zaakvoerder, is dat een eye-opener? Ik vond dat alleszins wel een zeer interessante opmerking. Om misschien in een volgende sollicitatiegesprek alles te polsen naar wat de kandidaat net niet meer wil door ergens anders te falen. Wat denk je?
Ja, zeker en vast. Allee, dat zijn wel de gesprekken die ik eigenlijk altijd wel voer. Maar anderzijds, er zijn ook heel veel mensen die al heel veel hebben gefaald en er ook niks uit leren. Hè? Ja. Dus je moet ook wel daar het ownership in hebben. Kijk, falen aan zich, ik denk niet dat dat de kunst is. Hoe gaat het ermee om? En herkende dat falen, durfde ook gewoon die pijn te voelen. Hè? Want ik denk dat daarin zit, dat zie ik toch heel vaak. Ook als ik hier met ondernemers sessies doe. Maar ook gewoon als ik mijn eigen team coach. Vanaf het moment dat we een fout kunnen erkennen, dat gaat steeds beter. Maar heel vaak durven we dat er niet diepte in te gaan. Durven we dat niet echt te analyseren. Wat was mijn eigen aandeel nu? Dat we op dit resultaat uit zijn gekomen. En ik denk dat daar zit nog heel veel progressie in. En ik denk dat dat ook gewoon is als teamleider of als je sessies doet met klanten, om daar ook durven door de weerstand te gaan. Daar wel echt faciliteren. Dat heeft ook heel veel met veiligheid te maken. De juiste vragen stellen, zorgen dat mensen zich op zijn gemak voelen. Dat mensen ook wel gewoon de juiste analyse durven te maken. En dat je zelf eigenlijk door die pijn gaat. Maar dan pas komt het tot de juiste inzichten die je vervolgens ook kunt gaan omzetten. En dat is hetgeen waar ik eigenlijk altijd wel naar pols. Als ik dan gesprekken voer, bijvoorbeeld met sollicitanten. En het gaat eigenlijk zo inderdaad rond dit item. Ja, is er dat ownership in de kern aanwezig? Want dat geeft eigenlijk een garantie dat mensen er ook uit leren en dat mensen er beter uit worden.
Ik denk dat het woord dat we misschien zoeken emotionele intelligentie is. Mm-hmm. Ik denk dat wel iedereen op zijn minst moet bereid zijn om zelfinzicht te gaan onderzoeken.
Ja.
En dat de emotionele intelligentie wel een essentieel onderdeel is om het kunnen toegeven van fouten en ook het kunnen leren uit fouten.
Ja.
En dat wel een mooi verwoord is wat dat Rob net zei.
Ik denk dat degenen die kijken naar deze podcast mijn reactie wel gezien hebben bij dat IQ. Ja, dat vind ik zeker zo belangrijk dan het IQ in ondernemerschap. Goed, heren, stel, we hebben trouwens heel wat jonge ondernemers die willen starten, die zelfs ons al gestuurd hebben dankzij jouw podcast. Ben ik eraan begonnen?
Ja, mooi.
Echt. Dat is ook heel dankbaar voor ons. Het voelt een beetje als slagen dan wel. Maar welke tip kunnen we hen nog meegeven? Voor onze jonge startende ondernemers, een concrete tip als het gaat rond...
Voor mij is de tip, probeer niet ten koste van alles het falen vermijden, want het falen hoort erbij. Probeer vooral uw mindset erover te gaan herprogrammeren.
Ja.
En het als een essentieel onderdeel te zien van uw groeiproces. En niet als iets dat je ten koste van alles moet vermijden, want dan wordt het en heel lastig en ga je toch de fouten maken en blijf dan toch misschien wat bedweest achter.
Ja.
Rob, wat kan jij daar nog aan toevoegen?
Een beetje twee dingen. Op zich komt het allemaal een beetje op hetzelfde neer, maar zijn zaken die ik zelf ook wel zo geleerd heb, zelf opgenomen heb ergens. Dus ja, wat je aandacht geeft, groeit. Dus als je aandacht hebt, ik wil niet falen, ja, dan gaat het automatisch de verkeerde kant inlopen. En daar ben ik heel erg van overtuigd. Als je gewoon echt kijkt, elke dag, elk jaar, waar wil ik naartoe? Elke keer als fout loopt, toch blijven kijken waar wil ik naartoe. Daar krijg je de aandacht en dan ga je ook veel meer kans hebben om daar te geraken. Terwijl als je altijd zegt, daar wil ik van de weg, van dat falen, van een faillissement, van een klant te verliezen, ja, dan ga je zien dat de kans gewoon groter wordt dat het ook effectief gebeurt. En tweede is hetzelfde wat wij hier eigenlijk zeggen rond feedback. Hè? Als je een teamlid ene keer de feedback ontzegt omdat je weerstand voelt. Omdat je zegt, ik voel dit wel en ik wil die feedback geven, maar ik ga het toch maar niet doen. Dan ontzeg je eigenlijk dat teamlid ook een kans tot groei. Ja, want als je die feedback geeft, dat is niet misschien altijd het leukste nieuws om te horen, maar je geeft het teamlid wel een kans om zijn eigen beter te maken. Ik denk als je op die manier kijkt naar problemen die je tegenkomt, als er een probleem is van door dit probleem kan ik mijn organisatie of mijn team of mijn salesstrategie of wat dan ook is, weer een beetje beter maken, waardoor dat je ook niet anders kunt dan groeien.
Ja.
Dus ik denk dat een beetje aansluit op hetgeen wat Floris zegt.
Ja, Feedback wordt eigenlijk feedforward. Daarmee ja. sluit ik dit gesprekje heel graag af. Wat mij betreft, ik heb heel veel bijgeleerd. Dus ik vond het een geslaagde aflevering. Hopelijk jullie ook. En hopelijk yes. natuurlijk ja, onze kijkeraars, luisteraars ook. Floris Benoit, die geeft nog een exemplaar weg van dit fantastische boek. Ik wil er zelf stiekem ook wel eentje. Dus misschien kunnen we samen eens gaan kijken welke succesverhalen, ik blijf het toch nog eens benadrukken, hierin staan. Alleszins, laat ons weten waarom jij heel graag dit boek voor jezelf of voor iemand anders wilt winnen. Laat het ons weten in de comments op onze socials. En heel veel succes. Je weet, Ondernemerspraat, dat is de podcast met heel wat succesverhalen. Maar waarbij we toch ook wel een open blik geven op ondernemerschap. Dus heel graag weer gewoon tot de volgende aflevering.